Recording. Ja, gut, na, gut, so. Ja, maar goed. Het is heel goed. Ik heb zowel geen camera als microfoon. Nee, dat klopt. Viva, je camera is ook niet in beeld. Dus het is niet zo'n punt. Ik hoor je wel, precies. De camera heb ik net aangezet, dus dat moet goed gaan. Even kijken. We gaan vandaag eens beginnen met een korte introductie van mensen die er zijn. Voor degenen die me nog niet kennen, ik ben Arno Henk. Ik help coaches om hun coachingbedrijf nummer 1 te maken in hun niche. Mijn nieuwste boek, Handboek Hyperspecialisatie, daar concentreer ik me op dit moment heel erg op. En vandaag gaan we het hebben over schrijven. En hoe je meer gaat schrijven, zodat je zichtbaar wordt online. Voor veel mensen is dit toch een enge exercitie. En dat was mijn korte introductie. Dus als jij jouw naam hoort en je hebt een microfoon, dan kun je ook wat praten. Dan kun je jezelf even kort voorstellen. Heb je geen microfoon, dan mag je het even typen en dan kan ik je voorstellen. Ik begin met Hugo. Dus ik heb nu Hugo microfoon aangezet als het goed is. Ik hoor nog niets, ligt het aan mij.
Ik hoor je wel, Arno.
Ja, ik hoor je ook, Hugo, dus ik zou
Ja.
zeggen, barst los.
Wat is...
Je mag jezelf even kort voorstellen.
Ah, oké. Goed. Ik ben Hugo van Verdegem uit België. Ik ben een therapeut en een energetische levenscoach. Zo, ik ben op dit ogenblik eigenlijk mijn marketing aan het verzorgen. Zodat mijn websites in orde komen en nieuwsbrieven leren schrijven en alle mogelijke dingen die daarmee te maken hebben. En ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd heel veel geleerd. De laatste 3 maanden super veel geleerd. En ik ben er zelfs fier over dat ik het heb kunnen doen. Ik kreeg gisteren de opmerking van wauw, wat ben je gegroeid, wat professioneel komt dit nu over. Dat is mede dankzij jou en de mensen in jou die hebben geleid.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Ja, ik doe met de volgende. Daarna, als ik het heb gedaan, doe ik je microfoon weer dicht. Dus dan kijk ik of Jan Owens. Jan, vast op je microfoon, kun je wat zeggen? Hallo Jan. Kun je het zeggen, Jan? Misschien niet. Voor duidelijkheid, Jan, ik hoor dat je een echo hebt, dus ik doe even microfoon dicht. Je mag ook bij het vragenstukje je naam intypen. Het vragenblokje aan de rechterkant. Eens kijken of Kees Rietman. Heb jij Kees met je microfoon? Hallo
Ja,
Kees. Ja, kun je jezelf
goedemorgen.
even kort voorstellen?
Ja, ik ben Kees Rietman en ik ben bezig met een adviespraktijk op te richten voor transparant en simpel aanbesteden. En dat is een bepaalde systematiek, waarbij je eigenlijk vanuit wij tegen zij veel meer in een samenwerkingsproces met leveranciers komt. Dat heet Best Value, komt uit Amerika en dat is iets wat ik binnen instellingen wil binnenbrengen.
Oké, okay. Dankjewel. Ik kwam er dicht. En Lisbeth, die zie ik, dit heeft ingetypt. Mijn naam is Lisbeth van Oorschot. Ik heb een bedrijf wat Tweetalige Kids heet. Ik help gezinnen in het buitenland om hun kinderen Nederlands te leren. En ik woon zelf ook in het buitenland. En om precies te zijn, in Tel Aviv. Ja. Even kijken. Er zijn nog meer mensen, maar die hebben ook geen telefoon of die... hebben nog niet getypt, dus die hebben nog geen berichtje getypt waar ik kan oplezen. En als dat wil, dan gaan we beginnen. Ja, er komt eentje. Ik ben Vive Draak, ik ben ambtenaar en werkdrukkoningin. En er komen nog steeds mensen binnendruppelen. Maar dat gaat vaak dan net ietsje lastig om hun microfoon te geven. Ik zou zeggen, we gaan beginnen met het stukje. waarin ik een introductie doe en daarna ruimte voor jullie vraag en antwoord. En kijk, heb ik alles goed? Ja, volgens mij wel. Iedere eerste maandag van de maand is een vergelijkbaar vraag en antwoord webinar waar iedereen kan aanschuiven. We hebben ook iedere derde maandag van de maand alleen voor mensen die in Volt zitten, een aparte groep van mensen die wat meer vragen kunnen stellen in een default en daar ook antwoord op krijgen. Dit webinar wordt meer mogelijk gemaakt door mijn handboek Hyperspecialisatie. Wil je daar meer over lezen, dan kijk op hyperspecialisatie.nl. Het is overigens een handboek wat ik als een soort drempel stel. Dus wil je met mij aan de slag met iets met mij gaan doen, dan is het noodzakelijk dat je het boek leest. Omdat we dan in ieder geval dezelfde taal praten. Het webinar, we hebben een introductie van 14 minuten en daarna ruimte voor vraag en antwoord. Ergens tussen 15 en 30 minuten afhangt natuurlijk van de hoeveelheid vragen die er komen. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, dit is het model wat ik gebruik, waar ik veel over vertel, waar ik veel over schrijf, waar ik veel uit gebruik. En continu denk ik in het model, hoe kan je dit organiseren? En ook vandaag over het schrijven gaat ook weer vanuit dit model. Het begint zoals je bovenaan ziet met het kiezen van jouw doelklant, de hyperspecialisatie. Dat is waarvoor jij schrijft. Je gebruikt de woorden van die doelklant om te schrijven, zodat je mensen die lijken op jouw doelklant aanspreekt. Dan, je bouwt een powerplatform. En een powerplatform is een combinatie van een website en een weblog. Dat is de plek waar je aan de ene kant je marketingverhaal staat over je producten en over je contactpagina over jezelf. En aan de andere kant een plek hebt om eenvoudig artikelen te publiceren. Dus artikelen die jouw doel kan interesseren, waar zij meer van kunnen leren over een probleem en hoe jij ze helpt. Zonder dat het een marketingverhaal is, maar puur om ze te helpen. Van die mensen die vinden je op dat platform met name via de zoekmachine, dus in Nederland voor het grootste deel via Google. En als ze je gevonden hebben en ze hebben een artikel gelezen en ze willen meer van je lezen omdat die artikelen goed zijn van jou, schrijven ze zich in jouw landing list. Mensen, die optie moet je ze dan eigenlijk geven. Een mogelijkheid om te abonneren op e-mail van jou, wat veel mensen een nieuwsbrief noemen. Maar op het moment dat je het woord nieuwsbrief gaat gebruiken, heb je risico dat mensen dat afsloten omdat ze het al kennen, een nieuwsbrief, maar niet jouw nieuwsbrief. Dus ik noem het een lasting list, een lijst van jou, de rode draad van jouw bedrijf. Je gaat die lijst opbouwen, zodat je zeker weet dat mensen, als het moment dat jij iets wilt vertellen aan hun, dat ook van horen. Want op het moment dat je dat gepubliceerd op je platform, kan het zo zijn dat die mensen niet in twee in de gaten hebben, omdat ze later terugkomen. Stuur een e-mail op het moment dat je gepubliceerd hebt, weet je zeker dat ze het artikel kunnen vinden. En zeker op het moment dat jij iets nieuws lanceert, een product of een nieuwe dienst, kun je het ook natuurlijk doen aan die lijst. Dan heb je nog de mensen die waarvan jij vindt dat je ze moet helpen, dat je ze heel goed kunt helpen en die jou niet hebben gevonden in de zoekmachine, omdat ze niet hebben gezocht op het juiste probleem. Die mensen die vind je in de online netwerksites en je kiest op de netwerksites waar jouw klant zit, waar jouw doelklant zit, de mensen die je wilt helpen. Je kiest een paar, maximaal 3 zou ik zeggen. En daar ga je mensen helpen in die netwerk. Je beantwoordt vragen, je kijkt welke vragen ze stellen waarmee je ze kunt helpen. En met een beetje geluk komt er een vraag bij waar je ook artikel geschreven hebt, zodat je ze gemakkelijk kunt verwijzen naar het artikel met dat linkje. En zo komen ze weer op het powerplatform uit. En zo stijgt dus continu de cirkel van jou in je lijst stijgt. Het aantal connecties in je netwerk met jou stijgt. En zo word je steeds zichtbaarder. Oké. Kijken we naar het schrijven. Voor veel mensen is het schrijven iets bijzonders, iets engs. Sterker nog, we denken nogal snel dat als we gaan schrijven, dat we dat alleen maar kan als je een talent hebt. De schrijvers van deze wereld, dat zijn mensen met een bijzonder talent. Die zijn geboren met het schrijftalent en dat heb jij of ik niet. En dus kunnen wij niet schrijven. Nou, dat is het eerste klinkbare onzins en twee is dat iets wat we onszelf hebben aangepraat. Een interessant boek wat ik dit moment over aan het lezen, niet over het schrijven, maar wel over het denken dat iedereen een talent heeft. Het staat in dit boek, The Talent Coder, The Talent Code, van Daniel Coyle. En het boek gaat erover, het legt uit dat het gaat niet over talent dat je hebt, je ontwikkelt talent. En dat is een kwestie van opbouwen. En het gaat over processen die je zelf aanleert en waarbij je brein, je spieren, dingen aanleert die je onthoudt door het een gewoonte wordt. En hoe vaker je dit doet, hoe intensiever je dit doet, hoe makkelijker je het kunt. Nou, dat gaat met schrijven net zo. Eén voorwaarde bij een schrijver is dat je een goede reden hebt om te schrijven. En die goede reden begint dat je eigenlijk een missie hebt voor jezelf in je leven. Een missie dat jij weet, oké, dit heb ik te doen, dit is wat ik moet doen. Dit zijn de mensen die ik te helpen. En dat is je levensdoel. Je levensdoel is wat heb je te doen op deze aarde. En dat kun je dan koppelen aan, zoals dat dan heet, BHAG of grote kubben stoutmoedige doen. Dat zijn doelen die zijn zo groot dat als je eraan denkt, dat je in kan denken, oh jee, het komt in mijn buik, want dit doel is zo groot, dat gaan we nooit realiseren. En tegelijkertijd denk je, oh, als ik dit doel zou realiseren, dat zal wel heel erg gaaf zijn. Dus en grote klimmende stoutmoedige doelen. Het zijn doelen die ervoor zorgen dat je vooruit komt. En ze zijn lange termijn, hoe meetbaar je ze maakt, hoe makkelijker je wordt, maar het zijn zo grote doelen dat je daar mee in slag wil. Die doelen helpen je om te schrijven. Maar als je namelijk heel goed duidelijk hebt wie jouw doelklant is, als je heel duidelijk hebt voor wie jij het allemaal aan het doen bent, en je weet wat je missie is met die klant, wat je te doen hebt in deze wereld voor deze mensen, hoe je ze moet helpen, hoe jij hun probleem kunt oplossen, dan wordt het een stuk makkelijker om te schrijven. Want dan weet je namelijk bijvoorbeeld wat hun probleem is. Dat heb je uitgezocht, je hebt gevraagd wat het probleem is, en dan kun je in de slag. En twee boekjes die hierbij helpen natuurlijk is alleen natuurlijk het handgeversinspiratie. Dat gaat in het eerste deel al vooral over het kiezen voor jezelf. Daarin kom je tot dat levensdoel. Dat helpt je dan om het kiezen van wie je precies wilt werken. En een ander boek wat ik sinds vorige week heb gedownload, dat is een e-book dat je gratis kunt downloaden. The Art of Revolution van Jonathan Fields. Het is in het Engels. En dat gaat over hoe je een revolutie kunt bouwen. Ook daarin zitten de stappen hoe je duidelijk krijgt hoe je dingen voor jezelf doet, voor wie je het allemaal doet en hoe je het kunt brengen naar de wereld. En dat klinkt misschien heel groot en heel overdreven. Maar het is erg belangrijk, als je dit soort beelden hebt waar je naartoe wilt, wat je doel is om te bereiken en dat je daar aan gaat werken, wordt het schrijven voor deze missie ook een stuk eenvoudiger. Want dan gaat het niet om dat één artikel dat je aan het schrijven bent of dat je daar moeite mee hebt, maar dan gaat het veel meer over, ik heb dat doel te realiseren. Dat is waar je naartoe wilt werken. Nou, wat is belangrijk om te schrijven? Nou, ik denk dat het goed is dat je leert dat je dagelijks gaat schrijven. En je hoeft niet wat je elke dag schrijft ook werkelijk te publiceren. Dat is niet de essentie. De essentie is wel dat je leert schrijven. Dus je gaat dagelijks schrijven. En als je bijvoorbeeld elke dag 100 woorden schrijft en je zat dat één keer publiceert, die 100 woorden verzameling 5 keer, dan heb je al een artikel 500 woorden dat je één keer per week publiceert. En die stapjes lijken heel klein. Want dan heb je na 100 woorden die je per dag schrijft en dan heb je een artikel van 500 woorden, heb je gewoon iets meer tijd alweer staan. Als je dan schrijft, je hebt het op je blog gepubliceerd, kan je ook in een e-mail sturen naar de mensen die zich ingeschreven op je laatste list. Daarnaast kun je natuurlijk ook publiceren in je online netwerk, een artikel wat je daar schrijft, of een artikel wat je daar publiceert, wat je daar schrijft. En als laatste kun je een e-book gaan schrijven, waarin je zeker je missie duidelijk maakt, waarin je vertelt, dit heb ik te doen, waar mensen kunnen aansluiten. Het is wel handig dat je goed weet dat dat niet uitgaat van jezelf, maar dat je ook kijkt of daar de behoefte is van de klant. Niet altijd uitgaan uit dit onderwerp vind ik gaaf. En ik verwacht dat heel veel mensen hierop willen reageren. Maar onderzoek van tevoren welke onderwerpen zijn er waar mensen op zouden moeten reageren. Die mensen graag lezen. Nou, dat onderzoek kun je bijvoorbeeld doen via Amazon of via managementboek. Kijk naar welke boeken, of via bol.com, welke boeken goed scoren. Kijk naar die onderwerpen en kijk of jij daar ook iets mee kunt in relatie tot wat jij organiseert. Hoe ga je schrijven? Nou, het schrijven is niet zo ingewikkeld als je misschien denkt. Niet te ingewikkeld in taal. Schrijf gewoon zoals je praat. Zo eenvoudig mogelijk. In het stuk wat je schrijft, maak zo min mogelijk zelfpromotie. Ook niet over je bedrijf, ook niet over je producten. Zo min mogelijk. Houd het zo simpel mogelijk, waardoor mensen het gevoel als jij met hun in gesprek bent. En als je normaal met iemand in gesprek bent, zet je ook niet dat het jezelf promoten. Waar je goed over kunt schrijven zijn bijvoorbeeld cases. Cases die je hebt. Je bedrijf hebt met klanten die goede ervaring hebben, schrijf daarover. Nou, en waar ik ken een aantal mensen die proberen te schrijven en die doen echt hun best. En waar zij vaak tegen aanlopen, is dat zij het gevoel hebben dat wat ze schrijven perfect moet zijn. Dat komt op het web. Het is een half boek misschien wat ze aan het schrijven zijn. Dus wat ik schrijf, dat moet gewoon 100% goed zijn, is het gevoel dat ze hebben. Dus ja, zeker in het begin, als je zoveel mogelijk wilt schrijven, laat dit perfectionisme zoveel mogelijk varen. Denk dat 9% goed is al ruim voldoende. Publiceer het dan ook. En eigenlijk wat je het best kunt doen is zeggen, okay, ik geef mezelf een uur per dag tijd om 100 woorden te schrijven en publiceer aan het einde van de week die 500 woorden. Niet lang over nadenken, aan elkaar koppelen, publiceren. En wat je kunt doen om ritme in het schrijven te brengen, om ervoor te zorgen dat je dat schrijven een automatisme wordt, want dat is wat je wilt. Wat je nu krijgt is dat je in het begin heb je heel veel dwang van jezelf, heel veel doorzettingskracht nodig om te gaan schrijven. Dus elke dag weer zit je jezelf zeg maar, te dwingen om te gaan schrijven. En als je dat vaak genoeg doet, en je moet ervoor rekenen dat je daar ongeveer 60 dagen of misschien nog wat meer kwijt bent, dan wordt het een ritme. En dan wordt het een gewoonte en dan hoef je jezelf aan niet meer te dwingen. Om dat ritme voor jezelf nog iets makkelijker te maken en dat je er sneller in kunt stappen is, koppel dat aan een andere dagelijkse bezigheid. Dus als je bijvoorbeeld elke ochtend om 9 uur een kop koffie drinkt, of of elke ochtend na het ontbijt een kop koffie drinkt en daarmee ga je naar je kantoor. Zeg, op het moment dat jij het kop koffie op hebt, ga dan schrijven. Maak dat de gewoonte. Of op het moment dat je de koffie op je bureau zet, ga dan schrijven. En zorg ervoor dat iets wat je nu al dagelijks doet, een heel eenvoudige handeling die je al altijd doet, koppel daar dat schrijven aan. Want dan wordt het voor jezelf een stuk eenvoudiger om het schrijven te ontwikkelen. Hoe kun je dan misschrijven? Nou, zoals net al zei, begin kleine stapjes. Dus begin gewoon met 100 woorden. 100 woorden, dat is bijna niks. Weet je, 400 woorden, dat is een A4'tje. 100 woorden is twee linies, en houd op. En 100 woorden, dat kan iedereen schrijven. Dus begin gewoon met zo'n klein stapje, begin met 100 woorden elke dag. Stop met vergelijken. Stop met continu kijken naar collega's die al heel veel schrijven. Of die al een heel uitgebreide website hebben. Of die columns schrijven, of wat dan ook. Stop met vergelijken. Volg je eigen pad, want er zijn genoeg mensen om je heen die veel verder zijn dan jou. We hebben de neiging om te kijken naar mensen die al veel verder zijn dan mijzelf. En daar kun je eigenlijk heel veel op een dag vertalen in dit soort sites en artikelen van die mensen. Terwijl je zelf je ontwikkeling niet verder mee komt. Je leest wel en je leert wel, maar je komt niet verder omdat je niet doet. Dus volg je eigen pad. Kijk af en toe een site naar welke onderwerpen zijn gebruikt die populair zijn, waar veel mensen op reageren. En gebruik het onderwerp en schrijf je eigen artikelen. Creëer meer dan je consumeert. We zijn nogal gewend om in deze tijd veel te consumeren. We hebben veel tv, we hebben veel sites waar we naar kijken. We spenderen veel tijd op Facebook. Allemaal consumptie en weinig creatie. Begin met creëren. Maak je eigen platform. En als laatste is, train je creativiteit. Je brein moet continu aan het werk zijn met nieuwe dingen. Lees bijvoorbeeld veel. Lezen zorgt ervoor dat je structuur leert herkennen, dat je woordgebruik leert herkennen. En dan bedoel ik dus niet lezen van een artikel op een site of lezen van een Facebook. Ik bedoel echt boeken lezen. Boeken lezen die je verder helpen. En dat kunnen fictie en non-fictie, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je goede voorbeelden pakt van mensen die veel schrijven, die goede boeken schrijven, die succesvol zijn. Daar leer je enorm veel van. Daarmee train je creativiteit, onder andere. Nou, heb je een artikel geschreven? Vergeet niet het artikel dan ook te promoten. Zorg ervoor dat een artikel zichtbaar wordt. Anders staat het op je platform en het begin is dat niet zo groot. Mensen vinden het niet direct. Zorg ervoor dat je het deelt. Deel het met vrienden, met familie. Als je ding nog niet zo groot is, met veel mensen. Je mag het ook vaker per dag of vaker in een week publiceren, even promoten. Je hoeft echt niet te zeggen, ja, ik heb het al één keer LinkedIn gedaan. Dat mag niet meer. Jawel. 3 dagen doe je het gewoon nog een keer. Want dan hebben mensen echt nog niet gezien en je kan nog 5 keer promoten als je dat zelf wil. En zijn er genoeg mensen die dat artikel niet hebben gezien. Maak daar geen zorgen over. Denk niet snel dat je mensen lastig valt. De meeste mensen het artikel op dat moment zien het voor de eerste keer. Verspreid het via Facebook, LinkedIn, Twitter, waar je ook zit. Vergeet natuurlijk niet het versturen naar je lijst als je een lijstje hebt opgehaald. Al zijn het maar 5 mensen, verspreid het naar die e-maillijst. Probeer natuurlijk die lijst op te bouwen naar een paar 100 mensen. Hoe meer e-mails je verstuurt, hoe groter je lijst wordt. LinkedIn zijn ook een prettig platform om te zorgen dat je je artikelen verspreidt. Zorg er wel voor dat je dat het niet alleen maar zelfmotiveert, vraag mensen om interactie, vraag om ze op te reageren, zodat je ideeën uitwisselt, dat je van elkaar leert en niet alleen maar gewoon artikelen in pompen in zo'n groep en zorgt dat er zo'n motie dat voor dat artikel. En daar gaan die groepen namelijk al vol mee en worden niet beter van. Natuurlijk kun je ook gaan schrijven voor andere blogs en andere sites, maar dat is wel iets wat je eerst zelf begint te schrijven op je eigen site, ontwikkel je eigen stijl en dan pas aan de slag met andere sites. En ga je schrijven voor andere sites, heb je al neergeschreven bij je wat grens, dan kun je ervoor kiezen om je oude artikel die je al een tijdje hebt gepubliceerd, die nog steeds heel erg toepassend zijn, om die opnieuw te gebruiken op dat site. Dat kan heel goed. De andere is natuurlijk dat je niet je artikel schrijft voor een blog of schrijft, dat betekent gewoon dat je meer werk maakt. Als laatste, er zijn natuurlijk mensen die het schrijven echt doodeng vinden, verschrikkelijk vinden. Er zijn natuurlijk nog andere opties om te doen aan publiceren, want het gaat over content maken. Dat is video, audio of afbeeldingen. En dat ligt een beetje natuurlijk aan wat voor branche je zit, wat voor omgeving je zit, wat achtergrond je hebt. Video voor mensen kan een goede optie zijn, zoals nu. Straks maken, ik vond hier een video van, je hoort mij, je ziet mij. Maak je video's, dus doe je een video zoals dat talking heads, waarbij je je hoofd ziet en je praat, je doet je verhaal. Zorg er dan voor dat je je script voor die video uitschrijft. Dat je een duidelijk script krijgt, want een video moet je een paar keer aan, maar dat je video vanzelf loopt op een bepaald moment. Als je het script uitschrijft, kun je namelijk dat script weer gebruiken onder je video. Dus je publiceert je video op je site en onder plaats je het script wat je gebruikt voor de video. Zo word je namelijk weer beter van de zoekmachine. Een video wordt op zich niet zo gevonden van de zoekmachine, want als wat je vertelt in de video is geen geschreven tekst en dat kan de zoekmachine dus niet vinden. Je kunt natuurlijk wel de titel vinden van die video, maar de rest die je vertelt in die video kan de zoekmachine niet vinden. Dus het is handig om je script uit te schrijven en na te plaatsen onder die video. Dat lijkt dubbelop, Sommige mensen vinden het gewoon prettig om in plaats van een video tekst te lezen. Eén is zeker, de zoekmachine leest zeker tekst in plaats van de video. Dus wil je meer van een zoekmachine, zorg ervoor dat je je script op je site plaatst. Dit was mijn introductie. En dat betekent dat het nu tijd is voor vragen. En de mensen die hier vaak zijn geweest, het zijn er een aantal, die weten hoe dit gaat. Dankjewel, Vive. Die weten hoe dit gaat. En je kunt je hand opsteken, dan kan ik je de microfoon geven. Dat is één. Het is wel handig dat je dan oorlopjes gebruikt, want dan heb je geen last van ronsingen, dan heb je geen echo's allemaal. Of je typt de vraag in en dan lees ik hem voor. En deze vraag komt al binnen. Volgens mij had Vive geen microfoon, dus ik wacht even tot ze het heeft getypt. Maar ondertussen heb je zelf een vraag. Of steek je hand op dat ik je de microfoon kan geven. Of typ hem in het vragenblokje en ik kan de vraag wel oplezen. Ik ga toch even kijken of ik het mis heb. Ik denk dat ik de vraag begrijp, maar het heeft geen microfoon, dus dat is lastig om dat dan te verifiëren. Maar ze zegt, ik heb een vraag over de lasting list e-mail. Moet daar een inleidend verhaal boven, foto's erbij? Ik wil rondsturen, maar het is niet zo simpel. Zeker in het begin niet moeilijker maken dan nodig is. Een e-mail zoals we die van collega's krijgen, van andere mensen krijgen, die zijn over het algemeen ook simpel. Het is gewoon puur tekst. En dus als jij... Je moet niet voorstellen dat je mail stuurt aan je lijst. Je moet je voorstellen dat je mail stuurt aan één andere persoon. Dus je stuurt net als dat je dat zou sturen aan gewoon een e-mailtje dat je zou sturen, stuur je ook nu zo'n e-mail. Dus houd het simpel, plak gewoon het artikel in die e-mail zonder afbeeldingen bij. En misschien een linkje in naar het artikel wat je hebt geschreven oorspronkelijk. En dat is geen inleidverhaal, gewoon het artikel. Beste, dan doe je het artikel. Ja, dan aanhef, beste. En als het goed is en je hebt een e-mailprogramma waarmee je dus zo'n lijst opbouwt. Een e-mailprogramma als Aweber of Mailchimp of een autorespond. Dan kun je er een aanhef doen en doe je best nog wat. En dan die naam, als mensen hebben ingevoerd bij het opgeven op een lijst, dan kun je die naam gebruiken bij die aanhef. En dan kun je dus de voornaam bijvoorbeeld plaatsen bij het beste. Heb je dat niet, dan moet je een beetje creatief zijn en hallo of zo. Of welkom van dit en dat. Zodat je dus toch een soort persoonlijke aanhef krijgt, maar niet de naam kunt gebruiken. Sommige mensen hebben namelijk een lijst waar ze alleen e-mails hebben. Het ligt een beetje aan hoe je lijst in elkaar zit. Dank, zegt Vive. Fijn. In hoeverre kun je stukjes tekst van anderen gebruiken? Hoe herschrijf je een deel van een artikel wat heel waardevol is zonder het te kopiëren? Vraagt Lisbeth. Ja, dat is... in principe is het zo dat... nee, ik moet even anders zeggen. In de kern is het zo dat je hebt je te maken met dat als iemand iets publiceert, iets creëert, dan heeft de maker automatisch de rechten van tekst of afbeelding of muziek of noem maar op. Hè. Alles wat je creëert, automatisch heb jij, dat is vastgelegd, de rechten op die content die je gemaakt hebt. Dus gebruik je tekst van een ander, hoe pijn dan ook, dan in principe dus gebruik je de rechten van die andere persoon om dat artikel te pakken. Wat je op het moment dat je dat doet, goed kunt doen, is zeggen, ik vraag toestemming aan die persoon om het te gebruiken. Dat is één. En veel mensen vinden het geen probleem, zeker niet als de tekst niet zo groot is. Er wordt wel eens gezegd, je mag maximaal 10% gebruiken van iemands tekst, zonder het inbreuk maakt iemand zijn private of iemand zijn copyrights. Dat is onzin, dat is niet waar. Het wordt vaak wel geaccepteerd dat het ongeveer zo doet, maar volgens de letter der wet is dat niet correct. Dus als je een artikel of iemand pakt en je kopieert daar 5% van, dan zal er vaak niet wat worden gezegd. Maar volgens de letter der wet is het niet correct, nog steeds maak gebruik van iemand anders zijn copyright. Er zijn sites, onder andere van mij, die maken gebruik van zogenaamde Creative Commons. Creative Commons. Dat kan ik even laten zien. Hier. Ja. Creative Commons. Volgens mij. Dat betekent dat degene, de maker, die geeft jou toestemming om hun content te gebruiken. En dat betekent dat op het moment dat jij een melding geeft van de maker van de content, mag je dat gebruiken, die tekst, zonder ze te vragen. Er zijn verschillende licenties. Soms mag je het gebruiken ook als je het commercieel gebruikt, of als je het niet commercieel gebruikt. Er zijn een aantal regels voor. Maar die makers geven je dus de rechten omdat ze het contact heel eenvoudig gebruiken. Is dat niet zo, dan zit er standaard copyrights dus op het artikel en dan wordt het een stuk lastiger om te doen. Als je een subtekst van iets anders gebruikt, het meest handige is namelijk dat je jouw eigen mening aan toevoegt, jouw visie op dit stukje tekst toevoegt. Uiteindelijk draait het niet om die tekst, het draait meer om waarom jij vindt dat het belangrijk is om te delen en waarom jij vindt dat het waar is of juist onwaar is. Waarom jij vindt dat het belangrijk is voor jouw doelkant. Dat is het grootste deel van de tekst waar het juist om draait. Dus het gaat erom dat je jouw eigen visie aan toekomt. En dus kun je bijvoorbeeld, als je iemand zijn tekst niet zeker heeft gebruikt of je op dat moment ook heeft niet vragen, kun je de woorden van die tekst veranderen en ervoor zorgen dat je zegt van ik heb dit gelezen en het ging ongeveer hierover. En dan hoef je niet de exacte tekst te gebruiken. Helpt dat niet? Mooi zo. Andere vragen? Ik ga hem schrijven, zegt Vive. Ik wacht altijd rust even lang met stilheid kan zijn dat mensen aan het typen zijn. Kijk dan. Hoe doe je een simpel marktonderzoek om te kijken welke onderwerpen gebeeld zijn? Ik zou zeggen, in de meest eenvoudige wat je kunt doen, is... er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Is dat je kijkt naar bijvoorbeeld wat op Amazon gebeurt. Amazon is een goede afspiegeling, alleen niet in Nederland nog. Dus het is een internationaal afspiegeling. Welke onderwerpen op dit moment goed doen. Dus je gaat op zoek naar jouw onderwerp in Amazon en je kijkt welke boeken er voorkomen en hoe zij verkopen. En hoe hoger die cijfers en dan zoek je naar boeken die er blijken en je kijkt welke boeken eromheen verschijnen. En het liefst gewoon de simpele e-books. Dus niet voluit bij de boeken, maar gewoon simpele e-books. Er wordt op Amazon enorm gepubliceerd door de auteur of beginauteur, door mensen die daarmee bezig zijn. En door te zien welke van die boeken het goed doen, dan kun je zien welke positie ze hebben ingenomen zeg maar, in hun niche. En dus, er wordt lijst heel veel boeken verkopen, maar wat bijgezet wat voor positie ze hebben in hun niche. Kun je dus zien welke onderwerpen het goed doen in Amazon. En het andere wat je kunt doen is zoeken op keywords in Google. Dat is voor een onderwerp al niet zo heel eenvoudig, want dat is vaak het zijn in het verleden. Een marktonderzoek, ik denk dat het in de kern erom gaat dat je, en dat komt ook uit mijn boek, de specialisatie, dat heb jij Lisbeth, en dat heeft Vive ook, dat je hebt gekozen voor je doelkant en de vragen stelt over wat is zijn of haar probleem. En zo gauw als je dat helemaal helder hebt, het probleem van je doelklant, weet je ook waar je moet schrijven. Onderwerpen zijn die aanhaken continu weer opnieuw op het probleem. En hoe meer je die woorden van die problemen van je doelklant naar voren brengt, hoe vaker gebruikt, hoe eenvoudiger het wordt om die artikel te schrijven. Op een bepaald moment, als je op, dan krijg je zo'n soort creatieve weet, op het moment dat je die woorden hebt, dan blijft het maar komen met onderwerpen. Oh ja, dat is interessant, dat kan ik ook nog wel vertellen. En wat je het beste kunt doen, is op het moment dat je zoiets hebt, is gewoon een klapbordje pakken of een Google Docs document pakken, waarin je continu alleen maar doorschrijft van die onderwerpen. Dus je maakt een soort lijst van onderwerpen die je op kunt schrijven. En dus alleen maar titels maken van artikelen wat je kunt schrijven. En dan later gebruik je die brain dump op het moment dat je verlegen om een artikel te zeggen, oh ja, nou, in die lijstje kijken en weer schrijven. En marktonderzoek onder je klanten houden over waar je over zou kunnen schrijven, dat is vaak niet zo zinvol. Die mensen die hebben een probleem. En zij weten niet wat de oplossing is. Jij bent expert. Dus jij weet wat er omheen zit om dat probleem. Jij weet waar ze tegenaan lopen. Zij weten alleen het probleem. Dus jij kunt niet zo goed aan hun vragen waar je op moet schrijven. Dus je moet gewoon zelf vragen aan je klant, probleem achterhalen en dan schrijven. Precies. Dat zeg je ook als ik uitga van ervaring met klanten, dan ben ik wel duizend artikelen schrijven inderdaad. En dat is waar het om gaat. Hugo zegt, ik wou een vraag stellen rond PowerPoint maken en delen of je daar ervaring hebt. Ja, de microfoon doet het niet, dus we doen het vanuit het opschrift. Kun je de vraag ook stellen? Wat je precies doet met een vraagstuk over PowerPoint maken? Om het in de microfoon te geven, dan kan ik ook nog kijken of dat kan. Hallo Hugo?
Hoor je mij? Hoor je mij?
Ja, hoor je. Ik
hoor, je. Hallo, hoor je mij?
Ja.
Ja, hoor je mij? Hoor je mij?
Ja, ik hoor je.
Ah, oké. Okay. Goed. Nu, ik heb het ooit wel eens gedaan, dus dat je een kleine PowerPoint maakt rond een specifiek onderwerp. En dat je die dan ja, ook ergens kunt parkeren, zeg maar.
Mm-hmm.
Als ik me niet goed herinner, is het iets van Sumpol, ja, ik weet niet meer van buiten. Ja, heb je daar ervaring mee met zulke dingen? Of,
Ja, en de site die ik daarvoor heet SlideShare. Het delen van slides.
Oké, ja, ja.
En je kan gewoon een account aanmaken, een gratis account maken op SlideShare. En je upload je presentatie. En wat je het beste kunt doen is, want je kan je presentatie uploaden in de PowerPoint formaat, in Keynote formaat, het is van Mac. Maar wat je het beste kunt doen is de presentatie voordat je hem uploadt omzetten naar PDF. En zeker als je ook vindt dat de presentatie mag worden gedownload door degene die dat leest. En dan kunnen ze namelijk de PDF downloaden zonder dat ze de presentatie downloaden en die zouden kunnen aanpassen voor zichzelf. Dan hebben ze gewoon een PDF. En dus je kunt
dus
dan...
Van jouw, ja, dus je van jouw PowerPoint kun je een PDF maken.
Ja, ja, als je de nieuwe versie zet van Microsoft PowerPoint of je gebruikt de OpenOffice of LibreOffice of je gebruikt Keynote, van al die programma's tegenwoordig allemaal van je presentatie een PowerPoint of een PDF maken en die kun je uploaden. En het voordeel is als je een PDF, je ziet hem gewoon hier terug, hè. Dit is je kan hem gewoon direct de slides klikken en dan is het gewoon een PDF, een presentatie. Maar de achtergrond, de uploaden versie en de kun je zien, ik heb een knopje save, dat is een PDF. Dus als ik hem dan, is het een PDF voor de ontvanger. Het voordeel is, als ik dit zo doe, is dat ik deze presentatie nu kan embedden in artikel op mijn eigen site. Dus als ik een artikel schrijf
over dit... embedden?
Ja, dat dit blokje hier zo, dat het gewoon op je website komt. En dat betekent dus als je gaat naar share, dan heb je dan via e-mail delen, je kan via WordPress delen, je kan ook hier, dit is de embed code. Dat betekent dat als ik deze code plak in de HTML-versie van mijn artikel op mijn site, dan komt de presentatie er zo uit te zien, zoals in het blokje, op je website. Dus mensen die dan op je eigen site kijken, die kunnen direct door je presentatie lopen op je site, zonder dat ze naar de luisterstation op te gaan.
Oké. Okay. En allee, die soort programmeertaal,
HTML,
is dat gewoon een link die je dan in jouw tekst zet?
Nee, het is deze code die je in je tekst zet. Dat is en die kan je niet zo goed zien van hier, maar dat is niet alleen maar een link, dat is een hele code. Maar dat is een kwestie van knippen en plakken en dan doet hij het gewoon. Zeker als je WordPress gebruikt, dan moet je even naar de HTML-versie van je artikel. Dan kopieer je deze tekst, die plak je in het HTML-gedeelte en dan kun je hem zien. Het
moet altijd in HTML geplakt worden.
Ja.
Oké, goed. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat moeten we ervaren. Goed, ik wou eigenlijk eventjes praktisch zijn met die creatieve comments. Is het mogelijk van naar die website te gaan? Ik heb er straks geprobeerd om Explore, heb ik Find... De Census Works heb ik ingeklikt. Wil je dat eens even doen?
Ik zit op de site van Creative Commons hier nu. Zie je?
Ja, wel. Dus als ik klik op Find CC The Census Works. Ja? Het derde blokje hier. Explore.
Ja.
Dus je hebt de grote banner en dan daaronder, ja. Oké. Goed, hè, en dan komen er hier allerlei dingen rond afbeeldingen en muziek enzovoort. Dus, en ik heb daar straks bijvoorbeeld het woordje energy ingetikt. En ik stond bijvoorbeeld op Google Images. Kun je iets doen? En als je naar Google Images gaat, betekent dat dan dat als je een afbeelding hiervan gebruikt, dat je die mag gebruiken?
Ja, betekent dat.
Zonder dat je daar problemen mee krijgt.
Ja, het enige wat je niet moet vergeten, of wat je moet onthouden bij deze afbeelding, is dat je wel altijd de maker vermeldt in je artikel. Dus, dat het wel duidelijk is wie heeft deze afbeelding gemaakt.
Ja. En waar zie je dat, of waar kan je dat...
Dan moet je dus doorklikken op het dingetje en dan kun je zien waar het vandaan komt. Maar ik vind zelf als je kijkt naar afbeeldingen, want die staan er meer, hè? Nog eentje verder. Ik vind zelf dat onder andere Flickr, hier deze Creative Commons van Flickr, en Pixabay, dat zijn goede sites om foto's te vinden, afbeeldingen te vinden, die je kunt gebruiken. Daar vind je mooie foto's.
Ja, en die kan je zonder problemen, zonder kosten gebruiken.
Correct.
Met in feite de... Maar waar vind je de maker? Dat is mijn...
Nou ja, kijk, ik zal als voorbeeld hier klikken, dat ik zelf veel zoek. En het is een site die heel erg Engels geïnteresseerd is, dus het slimste is als je Engelse sleutel of woorden gebruikt. Nou, ik heb even gezegd keys als een voorbeeld. Mm-hmm. Nou, ik in deze foto bijvoorbeeld mooi, dan klik op de foto. En op dat moment zie ik hier, even kijken hoe ben je, daar, Linus Bolman is de maker van deze foto. Heb je hem gehoord?
Dat of is, ja.
Het is hier, ik ben op de foto, klik ben naar de foto gaan en zie je Linus Bolman is de maker van de foto.
Ja.
En dus op dat moment kopieer ik deze naam, plak dat onder aan het artikel en doe voor de zekerheid naar de link deze foto toevoegen.
Ja, dus de hoogstaand, ja. Dus onder zijn naam steek je een link.
Ja, en dat kan het ook in. En zo kun je ook zien dat de artikelen op mijn site zijn ook allemaal onder Creative Commons. Kijk, daar staat onderaan de licentie van mijn site, Creative Commons by SA. Dus dat betekent dat ook de artikelen op mijn site onder Creative Commons vallen. Nou, dan heb ik hier deze foto. Dus als ik het goed is, in het geval heb ik het zelfs iets anders daar ondertussen aangeleerd om een logootje in de foto en onder te maken.
Oké, dat is ook een bijkomende vraag.
Ja, dus waarom ik dat doe, wat je steeds meer ziet is dat mensen die foto's natuurlijk op andere sites delen. Op Twitter of op Pinterest of wat dan ook. En heel vaak zie je dan, valt je oog op de foto. En door dit logotje mezelf eraan toe te voegen, zorg ik uiteindelijk voor herkenbaarheid. Herkenbaarheid van de foto. Dus in dit geval heb ik dus niet een link geplaatst naar de foto zelf in het artikel, maar heb ik dus de naam geplaatst op de foto zelf.
Oké, en welke tool gebruik je daarvoor om bijvoorbeeld op een fototekst te schrijven?
Ja, dat is, er zijn er genoeg voor. Je kan online kun je ook daar heel veel dingen zijn, maar dit is wel mijn favoriete tool. En dat heet Snagit.
Snagit.com?
Nee, het is het onderdeel van TechSmith.com en het heet Snagit. Hier zit het in beeld nu.
Oké, en dat kan je downloaden of is dit...
Ja, je kunt een free trial downloaden en kun je hem proberen, maar uiteindelijk als je ervoor gaat, dan koop je een versie. En zoals je hier ziet, Snagit, waar ben ik? Snagit, hier zo, heb je, en ik kan natuurlijk nog even...
En is dit een eenmalige kost of is dit
ja,
een...
Ja, nee, dit is eenmalige kosten. En je koopt hem of voor de PC of de Mac, dus je kan die versie niet voor beide bestellen. Dus als je hem koopt voor de PC, ja. dan betaal je £4.95. En als je hem voor de Mac koopt, dan betaal je het ook gewoon. Nou, dit bedrag, misschien is het een heel hoog bedrag.
Hoe werkt het, Arno?
Nou, het is echt een fantastisch programma. Ik gebruik het enorm veel en het werkt heel eenvoudig.
Ja. Dus het is knippen en plakken, bij wijze van spreken.
Ja, je kan, er zitten pijlen in, er zit tekst in, je kan er van alles mee bedenken wat je in een foto kan toevoegen.
Oké. En kan je dan ook die foto makkelijk ergens plaatsen? Of zet je die eerst dan op jouw...
Ik zet hem eerst op mijn harde schijf, dus ik save op mijn harde schijf. En op dat moment dat ik er klaar ben, ik ben het artikel, dan upload ik hem via mijn WordPress artikel gewoon. WordPress.
Oké, dus dat klein logootje van jou bijvoorbeeld, dat heb jij zelf gemaakt ook? Met
nee, dat heb ik laten maken.
Ah, oké, ja, dat is goed. Ik wil je ook delen, ook naar de andere mensen toe, dat ik voor het eerst Fiverr heb gebruikt om een logo bijvoorbeeld te laten tekenen voor zeer goedkope prijs.
Ja.
Ik heb dat in Argentinië laten doen. En ik moet zeggen, het is nog bezig, maar het is een heel leuk proces om ja, originele dingen te krijgen die je anders niet zou hebben.
Als ik het goed heb verstaan, doe je dit, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Dan gaan wij wekens voor $5 of $10 of $15 eigenlijk heel mooie dingen uitkomen.
Ja, eens, ik denk eens, ik heb ze ook al een aantal maal gebruikt. Alleen niet voor mijn logo, maar heb ik wel iets anders laten ontwerpen.
Ja, oké. Het zijn allemaal stapjes in experimenteren.
Precies, precies.
Voilà. En ik kan me best voorstellen dat er ook mensen zijn die schrijven voor mensen die niet goed kunnen of teksten inspreken en dergelijke dingen. Maar het is natuurlijk allemaal in het Engels, hè?
Ja, klopt.
Oké, ik ben uitgepraat. Laat andere mensen mijn vragen stellen.
Oké, dankjewel, Hugo. Even kijken, want ik heb het zijn er andere vragen? Heb je nog een brandende vraag? Nope, zegt Viva. Ja, zoals je weet is het iedere maand, dus je kan ook voor de volgende maand gewoon weer inschrijven. Leuke tip, zegt Kees, dankjewel. Wil je inschrijven voor de komende keer, dan kan dat nu al. Dan kun je deze link gebruiken, bit.ly/QNANO17, oftewel Q&A number 17. Dus je kunt je nu al aanmelden voor de volgende keer. Dan weet je zeker dat je een herinnering krijgt op tijd en dat je dan er ook weer bij bent. Eén ding wat ik nu nog even vertellen wil is dat wij op 6 november is er een masterclass over hyperspecialisatie. Want één van de belangrijke dingen als je weet voor wie je schrijft, dat je uitvindt wat een probleem is, dat je duidelijkheid krijgt voor je doelklant, dat je weet wat jouw missie is, dat zit er allemaal in. Dat wordt allemaal daar behandeld in deze masterclass. Want dat is namelijk, als je dat helder hebt, dan wordt het schrijven voor jou een stuk eenvoudiger. Ga naar edwarding.nl/masterclass-hyperspecialisatie, dan lees je meer over. 6 november doen we dat. En dat was hem voor vandaag. Wat altijd het geval is, dat ik in ieder geval zo probeer, is dat de video van dit webinar ook weer online komt. Komt op mijn site, ik zal je een mail sturen aan de mensen die zich weer inschreven en een mail krijgen allemaal. Dus dan zie je deze video. Het enige verschil is dat je niet de vraag ziet en dat je ook niet mijn in de webcam ziet. Maar je ziet wel het scherm en je hoort mijn stem. En zoals net Hugo hoor je ook gewoon praten. En zoals net de vraag opeens hoor je ook allemaal. Dus daar kun je dan nog naar de herhaling kijken. Heb je nog iets gemist of wil je nog een link weer vinden, dan kan dat. Dan dank ik jullie voor je aanwezigheid. En de volgende keer ben ik van overtuigd dat ik weer op tijd de aankondiging doe voor het webinar. Dit keer was die op het laatste moment en dat heeft met wat privéomstandigheden te maken. Maar volgende keer zal ik wel zien wat tijd is en dan kun je weer aanmelden. En de volgende keer, dat is uit mijn hoofd, is 3 november, maandag 3 november. Dankjewel en tot de volgende keer.